Goedemorgen allemaal. Wel, Rut en Jacob, dank u voor deze introductie. Jullie verhaal is eigenlijk een soort introductie bij het woord. Zending is ook op mijn hart natuurlijk. En ik ben daar heel blij dat jullie je verhaal vertellen. En dat we dat als een prachtige inleiding kunnen zien op het woord wat we nu samen gaan openen. Ik weet niet of u goede voornemens heeft gemaakt. Al vergeten? Oké. Okay. Ja. Het is al de 15e, toch? Wel, misschien bent u ze al vergeten, maar ik hoop dat het woord van vanochtend u een heleboel goede voornemens zal geven. Niet alleen voor de komende week, maar ook voor het komend jaar en misschien wel nog veel langer. Zullen we samen Markus hoofdstuk 4 opslaan? Ik denk dat hij op het scherm komt. Markus hoofdstuk 4. Ik heb besloten om in 2017 een serie te doen. Ik mag 6 keer terugkomen, heb ik begrepen hier. Dus om 6 gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken met u te behandelen. Welke het allemaal zullen zijn, weet ik nog niet, maar de eerste wel. Dat is voor deze morgen. 6 gelijkenissen, parabels die de Heer Jezus toen heeft gesproken. Zeer actueel. De Bijbel is actueler dan de krant van deze morgen. En dus we hebben een geweldige dingen te verwachten. Markus hoofdstuk 4, ik lees u de eerste 20 versen voor. Overbekende woorden, maar luister toch goed. En hij, de Heer Jezus, begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderricht tegen hen, luister. Zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de doorns, en de doorns kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, en het kwam op en groeide. En het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij hem, die bij hem waren met de 12, naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen, het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk God te kennen, maar tot degene die buiten zijn, die komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen, opdat ze zich niet op enig moment bekeren en de zonde hun vergeven worden. En hij zei tegen hen, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle andere gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid is. En als ze het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben, maar ze zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de doorns gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en de andere 100-voudig. Overbekend verhaal. Misschien wel even de bekendste gelijkenis van de Heer Jezus. De Heer Jezus deed alle moeite om de onbegrijpelijke dingen van God, die wij niet kunnen zien, in eenvoudige taal aan ons door te geven. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Dit kunnen de kinderen begrijpen. Zo eenvoudig heeft hij dat verteld. De verspreiding van het evangelie. En hij zegt dat dit de belangrijkste gelijkenis is van alles die hij heeft uitgesproken. Want hij zegt, als je deze niet begrijpt, hoe kun je alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Hoofdstuk 4, vers 13 staat dat. Dit is de belangrijkste. Als je deze niet begrijpt, dan kun je spreken over de schapen en de bokken, maar je begrijpt er niks van. Over de maagden, de wijze en de onwijze maagden. U kent het wel, Matthäus 25. Of over de inhoud van het visnet, de goede vis en de rommel uit de zee. Al die verhalen die de Heer Jezus vertelde. Over de tarwe en het onkruid. Maar je begrijpt het niet. Als je deze niet begrijpt, dan begrijp je niet wat er aan de gang is. Waarom sommige mensen luisteren en anderen niet. Waarom sommigen horen en verstaan en anderen luisteren en niet verstaan. Dat blijft duister. De Heer Jezus zegt, luister. En dat is een goed advies ook in onze tijden, waarin zo ontstellend veel verwarring is, ook in de gemeentes, in de kerken wereldwijd. Luister, zeg je, naar mijn woord. Dat geeft helder. Het openen van Gods woord verspreidt nog steeds licht. Drie punten deze morgen. Het zaaien, de kracht van het zaad en de reacties daarop. Heel actueel. Punt 1. Er moet gezaaid worden. De Heer Jezus zegt, er zijn zaaiers nodig. Mensen die dat woord zaaien. Het woord moet gezaaid worden. Het komt niet vanzelf. Iemand moet dat rondstrooien. Zoals je zaad rondstrooide op de akker. Vroeger toch, met de hand. Vandaag gaat dat een beetje anders. Maar dat moet nog steeds gebeuren. Waarom moet dat gebeuren? Omdat dit woord, dit boek, heeft een unieke kracht. Wat je nergens anders vindt. Je kunt van allerlei andere dingen zaaien, maar dit woord gaat boven alles uit. De Hebreeënbrief zegt, dit is een levend en krachtig woord. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het splijt onze gedachten. Het geeft licht. En dat is alleen maar door te doen door de Bijbel, door het woord van God. Dat woord moet bekend worden. Dat is niet meer bekend. We hebben uit Zweden dat getuigenis gehoord, onbekend. In West-Europa, Noord-Europa, ook bij ons. En dat moet verteld worden. Dit woord voorziet in een onmisbaar licht. Het geeft inzicht in dingen die de mens anders nooit zou kunnen begrijpen. Al heeft hij alle universitaire diploma's gehaald. Alleen maar door dit woord begrijpen wat deze wereld is. Wie wij zijn, waarom we zo in elkaar zitten, waarom we zo reageren, onze eigen natuur, ons hart, de Heere God, zijn evangelie, de redding, de eeuwigheid, al die dingen kun je alleen maar begrijpen vanuit dit boek. Er is geen andere manier. Dat woord moet verspreid worden. Dat is onze opdracht. Als de Heer Jezus zegt, ga heen en vertel het tot de uiteinde der wereld, tot in Nepal aan toe, dan zegt hij dat eigenlijk, breng mijn woord, want daar weten ze het ook niet. Het moet vertaald worden wat Rut doet. Het moet gebracht worden naar de wereld toe. De Heere God heeft er altijd voor gezorgd om zijn woord te verspreiden. Hij liet de 10 geboden al in steen bijtelen. Zodat het constant goed te bewaren viel. En overal verspreid kon worden. En dat is ook gebeurd. Er is geen land waar ze vandaag niet van de 10 geboden gehoord hebben. Door zending. Overal is dat. En als het Oude Testament klaar is, dan zorgt de Heere God voor dat het vertaald wordt van het oude Hebreeuws naar het Grieks, het Engels van die tijd. Zodat de hele wereld dat kon lezen, de Septuaginta-vertaling. God verspreidt dat woord, altijd. En als de Heer Jezus hier is, dan doet hij het zelf. En als hij klaar is en terug gaat naar de hemel, dan zegt hij, en nu staan jullie. Verspreid mijn woord. Wees zaaiers van het woord. Dat is zo belangrijk. Het woord wordt vergeleken in de Jeremia. Jeremia zegt dat het is een hamer. Het woord is een hamer. Niet om ons kaars hoofd te kloppen. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar het doet iets. Het kan de hardste stenen breken. Misschien een tip voor Smoland. Ja. Alle stenen daar. Zo sterk is dat woord. Het wordt vergeleken met een hamer. De Efezebrief, vorig jaar besproken, vergelijken met een zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Zeer scherp, zeer effectief. En hier wordt het vergeleken met zaad. Nu, zaad kan onvoorstelbaar sterk zijn. Een klein zaadje kan zo door een asfaltlaag heen groeien. Er hoeft maar één kleine spleet te zijn en het komt er doorheen en het breekt de zaak kapot. Zo sterk kan zaad. Zo sterk is uw Bijbel. Dat is het woord van God, niet van ons. Daarom is het zo sterk. En niets kan daar tegenop. En we moeten dat blijven zaaien. We hebben een paar weken geleden in Brussel zijn we wat daklozen gaan voorzien van wat sokken en wat hemden en een paar mutsen en wat eten. Maar toen ik naar huis ging, na een heerlijke middag in de kou met al die mensen daar op straat, die totaal andere talen spreken dan wij allemaal, toen dacht ik, we hebben één ding eigenlijk vergeten. Oh, we hebben wel een bijbeltje uitgedeeld, links en rechts, maar dat was niet eens in hun taal. We hebben eigenlijk verkeerd of ontoereikend gezaaid. De volgende keer als ik ga, zal ik zorgen dat mijn zakken vol zitten met traktaatjes om heel simpel in hun eigen taal. Want anders geven we allerlei dingen die nodig zijn, behalve wat ze echt nodig hebben, het woord van God. En dat moeten we blijven doen. Niet de helft. We moeten dat woord blijven verspreiden. Dat is zo sterk dat het een leven kan omdraaien. Ik maak het af en toe mee. Dat is zo prachtig hoe sterk dit woord is. Ik geef op dit moment weer allerlei bijbelstudietjes bij jonge christenen. En het enige wat ik moet doen daar is woordje voor woordje. Tekstje voor tekstje. Door het Johannes-evangelie gaan bijvoorbeeld. Hun eerste bijbelstudies. En mensen, het effect is fantastisch als je dat ziet. Hun verstand wordt verlicht. Ineens gaan ze de dingen begrijpen. Oh, dat wist ik allemaal niet. Na zoveel jaren in een katholieke kerk te zitten, geen idee waar het over gaat. Het is de eerste keer dat ze dat horen. En dat is heerlijk om dat te doen, om het effect van het woord te zien. Het is zo sterk. De Heer Jezus zegt, het is zaad. Plant het maar en ik zal zorgen dat het opkomt. En dat moeten wij blijven doen. En vandaag is dat ook nog steeds zo. Er zit kracht in. We moeten dat blijven verkondigen. Spurgeon was het, 150 jaar geleden, die zei, we hoeven het woord van God niet te verdedigen. Het is als een leeuw. Nou, een leeuw hoeft u niet te verdedigen. De leeuw moet je gewoon loslaten en die verdedigt zichzelf wel. Dat is een leeuw. Het woord van God is nog veel sterker dan alle leeuwen in deze wereld bij elkaar. We hoeven dat niet te verdedigen. We moeten het prediken. We moeten het verkondigen. We moeten het zorgen dat het geplant wordt in de oren van de mensen. Zodat naar hun hart en naar hun verstand gaat. En het doet zijn eigen werk. We hoeven het niet te verdedigen. God hoeft je niet te verdedigen. U moet zijn woord brengen. Dat is goed. Een vriend van mij die doet niks anders dan Bijbels pastoraat. Mensen met problemen helpen. En hij geeft zijn huiswerk mee. Huiswerk. Hij zegt, hier, leer deze teksten maar eens uit je hoofd. Lees dit stukje. En dat soort huiswerk. Hij geeft het woord mee. Want hij weet, het woord doet iets wat geen psycholoog kan doen. Wat geen christen kan doen. De geest neemt altijd het woord en brengt dat in het hart. En dat doet zijn werk. Dat doet zijn werk. De Heer Jezus vertelt dat hier in deze prachtige gelijkenis van de zaaier. Weet u, we denken vaak dat het om ons gaat in de Bijbel, maar het gaat over de Heer Jezus in de Bijbel. Hij is het onderwerp van de hele schrift. En als we hem brengen, en zijn Vader, en zijn geest, en de schepping, en de alwetendheid, en de toren, en het komend oordeel, en het kruis, en de vergeving, en al die andere onderwerpen, de eeuwigheid. Dan wordt de mens heel klein als hij die dingen hoort. Dat is het effect van het woord. Het gaat niet over mij, het gaat over zijn. Plannen, zijn zaken, wie hij is. En als we hem brengen, dan wordt de mens zo klein, die komt tot bekering. Die denkt, ik heb die God nodig. Breng het woord. Spreek niet te vaak over onszelf, maar spreek over hem. Dat is krachtig als je dat doet. De naam van de Heer Jezus brengen, dat doet iets. Weet u, je herkent of iets van God is of niet, ook in de gemeentes, als de Bijbel weer gepromoot wordt. Als de Bijbel centraal komt. Als de mensen weer onder het woord zitten. Dat is het werk van de geest. Dat heeft hij altijd gedaan en dat zal hij altijd blijven doen. Het onderwijs, de correctie, we hebben dat allemaal nodig. Het woord geeft inzicht, het woord reinigt, het woord corrigeert, het woord rust toe, het woord versterkt. Heeft u het gemerkt, als u een tijdje niet leest, dan wordt u slap. Ik ook. Maar als je het leest, dan word je weer sterk. Want je gedachten worden vernieuwd, zoals de Romeinenbrief zegt. Je gaat anders denken en dus anders doen. Is het nog uw dagelijks eten, de Bijbel? Het is zo belangrijk. De Heer Jezus zegt, verspreid dat woord. Verspreid het overal. We moeten dat, en weet u, verspreiden is niet zo moeilijk. Ik zal het even voordoen, hoe u dat verspreidt. Zo. Niet zo moeilijk. Overal foldertjes, dat kan vandaag. Vroeger deden we dat, vandaag niet zoveel. Maar dat kan overal verspreid worden. Nou laat het maar liggen. Het zal opkomen op zijn tijd. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt in de gelijkenis van de zaaier. Maar we weten natuurlijk al dat er reacties zijn. Dat staat hier ook, u heeft het ook meegemaakt. Als je het woord brengt, dan krijg je reacties. Gelukkig. Goede en slechte. Van de week had ik twee hele goeie. Ik was in Maastricht, het was een beetje koud, maar ik ben toch gegaan. En de eerste twee jongens die ik aansprak was heerlijk. De eerste kwam uit Bulgarije. Nog nooit een Bijbel gezien. Orthodoxe kerk, misschien van vroeger, zijn oma nog, maar verder weet hij niks. Maar we spraken 10 minuten met elkaar. En hij zei aan het einde, zegt hij, ik ga dit vanavond doen, zei hij. Ik ga naar mijn kamer en ik ga tegen de Heere God zeggen, sorry voor mijn leven. Ik ben ook maar een zondaar. Maar dank u dat ik nu begrijp dat de Heer Jezus voor mij betaalt. Ik ga dat vanavond doen. 10 minuten later kwam ik Ernesto tegen. Studeert op het conservatorium. Hij komt uit Mexico helemaal. Nooit gehoord van deze dingen. Hij zei hetzelfde na 10 minuten. Vanavond ga ik dat doen. En daarna heb ik nog een paar Nederlanders gesproken. Maar dat was ijzig moeilijk. Maar het buitenland luistert nog. Ja, zo zijn de feiten. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het kan. Er zijn allerlei soorten reacties. Allerlei reacties vandaag ook. En u kunt dat verwachten als u morgen het woord verspreidt. De Heer Jezus zegt wel, kijk, lees nog maar een keertje in Markus 4. U kunt van allerlei reacties verwachten. Spottende reacties, meelopers, enthousiastelingen voor een tijdje en echte bekeringen. Allerlei soorten reacties kan je verwachten. Mensen, wij leven in een wereld waar geen goed is zonder kwaad. U kunt niet verwachten dat iedereen dol enthousiast zal reageren. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat heeft hij ons gelukkig al vooraf gezegd. Dat we niet teleurgesteld, gefrustreerd hoeven te worden. We moeten zaaien. Veel mensen vragen mij van, ja, je zaait altijd. Hoeveel mensen reageren nu op je website? Ik zeg nul. Wel, af en toe is eentje. Maar dat is mijn zaak niet. Ja, hij zegt, zaai het woord. Dat moeten we doen. En dan reageert er nooit meer iemand. Misschien van binnen wel, maar dat hoef ik niet te zien. Zaai het woord. En zo gemakkelijk is dat. U kunt het overal doen. En al is het maar in een brievenbus. Ik heb nog wel een paar leuke tips voor u. Hoe u het woord kunt verspreiden. Je kunt het ook leuk maken om te doen. Zie je reacties. Wel, de eerste reactie is hier onverschilligheid. De grote massa zal zeggen, ik moet het niet. Kent u het? Dat is niet fijn, maar dat zal zo zijn. Er zullen maar weinigen zijn, zegt de Heer Jezus, die het zullen vinden. De grote massa zegt, ik hoef het niet te hebben. In 2017 in dit land. Mijn tip is mensen niet te veel tijd aan geven. Niet 25 jaar proberen toch nog door die steen heen te breken. Laat het los. Ga door, want er zijn andere plekken waar het zaad wel naar binnen kan. Je krijgt vervelende reacties. Natuurlijk, dat kan niet anders. Ik had laatst iemand die zei tegen mij, meneer, u bent niet goed bezig. Nou, dat is niet bemoedigend. Nee. Gelukkig wist ik dat ik wel goed bezig was, maar oké, zij niet. Een andere jongen, ik legde hem het evangelie uit, wat God voor hem heeft gedaan. Hij zei, wel, ik had het anders gedaan. Tja, is niet echt openheid. Nee, hij denkt dat hij het anders had moeten doen. Hij wist het beter dan God. Dat is geen fijne reacties, maar de Heer Jezus zegt, het eerste wat hij noemt is hier onverschilligheid. De Satan komt en zal het wegpikken. Dat kan niet anders. Dat is zijn doel. Want het doel is, opdat ze niet behouden zullen worden. Dat staat erachter. Opdat ze niet behouden zullen worden. Hij rukt het weg. Voordat het een worteltje kan schieten, komen de vogeltjes en pikken het weg. Het kan niet anders. Dat zal altijd zijn. Maar we gaan door. Gaan we niet lang bij stilstaan. Tweede reactie is de oppervlakkigheid. Oh, dat zijn hele andere mensen. Ze pakken het direct met vreugde op. Kent u die mensen? Je spreekt over geestelijke dingen. Hoe geweldig, meneer, dat u dat nog doet. Ga ermee door, zeggen ze dan. Ik hoor het regelmatig. Volhouden, volhouden. Ik zeg, dankjewel. Ik ben helemaal bemoedigd. Maar ik zie niks. Ik zie alleen maar een reactie. Een beleefdheidsreactie. Het is oppervlakkig. Het doet niks. De Heer Jezus zegt, het zijn mensen van het ogenblik. Over 2 ogenblikken zijn ze alles vergeten. Die krijg je ook. U bent gewaarschuwd van tevoren, opdat u niet gefrustreerd wordt. Ga gewoon door, want zometeen komen we bij de goede aarde, u weet het al. De Heer Jezus, ga ermee door. We leven mensen in een tijd van de instant dingen. Mensen van het ogenblik. Ik noem dat de bol.com cultuur. Dat is vandaag besteld voor 11 uur, morgen in huis. Zo snel moet het allemaal gaan. Dat is de bol.com cultuur. Moet allemaal snel. Maar bij de God gaat het vaak niet snel. Hij plant. Hij geeft het water, hij geeft het tijd, hij geeft het licht, hij geeft het regen en alles wat nodig is. En dan komt het vanzelf. Maar niet morgen. Zaai gewoon. De Heere God zoekt zaaiers. Mensen die zeggen, ik wil erop uitgaan. Ik heb heel veel mensen op de 5 avonden gehad in al die jaren. Ik heb ze nooit meer teruggezien. En wat vonden ze het fijn? Wat vonden ze het gezellig? Wat vonden ze dat ik het goed kon vertellen? En wat was de koffie fijn? Heerlijk allemaal. Ik heb ze nooit meer gezien. Oppervlakkigheid. Geen wortel. Want zo gauw er een familiefeestje is, of een sportevenement, of een party, of noem maar op, zijn ze er niet meer. Dat gaat altijd boven de dingen van God. Het is niet echt doorgedrongen. Het zijn mensen die even blij zijn en dan zijn ze weg. Nu een woord van waarschuwing hier. Dat kan ook aan ons liggen. Het kan ook aan ons liggen. Weet u hoe? Als wij half zaad zaaien. Dat moet je niet doen. Je moet het hele zaad, het hele evangelie brengen. Of dat nu fijn is of niet. Want half zaai, als u een half zaadje, dan komt er niks uit. Een zaadje moet compleet zijn, anders komt er geen bloemetje of geen grassprietje uit. Dat moet helemaal. En als wij de helft brengen, dan hebben we problemen. Als we een halve, een vage prediking doen in de gemeentes en daarbuiten, zal er geen blij van de vrucht zijn. Dat kan niet. Zaad moet geheel zijn. Wij moeten een prediking hebben met een heilige God. Waardoor de mensen schrikken. Zeggen, daar is iemand die ziet mij. Dat is gezond om te doen. Niet alleen maar God houdt van ons, maar er is een heilige God. Die ondanks al onze onheilige dingen toch nog van ons houdt. Maar dat is deel 2. Begin waar we moeten beginnen. Een evangelie zonder zonde en zonder komend oordeel zal geen effect hebben. Oh, tijdelijk. Tijdelijk. Totdat de zon opkomt, gaan we zo meteen zien. Paulus zegt, ik breng de hele raad Gods. Alles, het hele zaad. Of het nu fijn is of niet om te doen of om te horen, ik breng het. Prediking moet zijn de wet en het evangelie. Allebei. De Heer Jezus deed niks anders. Bij Nicodemus niet, bij de Samaritaanse vrouw niet, bij niemand niet. En Paulus ook niet, en Petrus ook niet. Johannes, ze brachten altijd het hele verhaal. Waardoor mensen wisten waarvan ze tot bekering moesten komen. Ik ben zo blij met de herziende Statenvertaling. Eén vers is weer eens anders vertaald, maar duidelijk en goed. Staat in de meeste Engelse vertalingen ook zo vertaald. Psalm 19 vers 7 zegt, het woord van God is zuiver, u kent het wel. De wet van God is zuiver, het bekeert de ziel. Vroeger stond er, het verkwikt de ziel. Nou, dat is ook mooi, dat doet het ook. Maar hier staat het beter, het bekeert de ziel. Het woord van God bekeert de ziel, niks anders. God gebruikt altijd zijn woord, wat hij heeft gezegd. Waar we niet naar hebben geluisterd. En dan moeten mensen tot bekering komen en gaan luisteren, dat is bekering. De wet van God bekeert de ziel. Waardoor mensen zeggen, ik heb een rekening in mijn broekzak die ik niet kan betalen. Maar ik hoor gelukkig dat de Heere God voor mij heeft betaald. Het hele evangelie. De wet openbaart wat fout is. Opdat mensen tot bekering zouden komen. De wet legt het zwijgen op. Luther, 500 jaar geleden dit jaar, die zei het zo. In zijn tijd zei hij, was zijn probleem, zijn persoonlijk probleem was dit. Hoe krijg ik een genadige God? Want ik ben een zondaar, zo dacht hij. Dat was zijn cultuur. Hij zat in zijn celletje daar in het klooster. Hoe krijg ik een genadige God? Mensen, vandaag zou hij heel wat anders moeten zeggen. Vandaag moet hij zeggen, hoe krijg ik een zondige mens? Dat is het probleem vandaag. Toen niet, nu wel. Toen was het probleem, hoe kan God mij genadig zijn totdat hij de Heer Jezus ontdekte? Toen wist hij het. Vandaag is het andersom. Hoe krijg ik vandaag een zondige mens? Want dat zijn ze, maar ze weten het niet. Dat moeten we vertellen. En het woord doet dat. Het zaad doet dat. En dat is goed om te doen. De wet doet de mens sterven. Paulus zegt, ik ben gestorven. Niet meer ik, maar Jezus leeft nu in mij. Ik ben dood. Ik ben gestorven aan mijn zonde, aan mijn natuur. En de wet heeft mij dood verklaard. Maar de Heer Jezus heeft mij levend gemaakt. Niet meer ik, maar hij leeft in mij. En mens moet, het zaad moet eerst sterven, zegt de Heer Jezus, voordat het kan opkomen. En dat doet het. Als we op zo'n manier werken, dan doet dat. Paulus zei dat zelf. Mensen, ik hoop altijd dat niemand tot bekering komt om gezegend te worden of geholpen te worden. Dat zijn de gevolgen van de bekering. Maar niet de reden. De reden is, er is een heilige God. En hij vraagt mij om tot bekering te komen, of ik nu wil of niet. En de gevolgen daarvan zullen zijn gezegend worden en geholpen worden, al die andere dingen. Maar dat mag niet de reclameboodschap zijn. Dat is de gevolgen van deze dingen. Laat niemand tot bekering komen zonder besef te hebben van zijn zondigheid. Dat kan niet, want dan kom je niet tot bekering. Dan kom je tot de kerk of tot elkaar, maar niet tot hem. Ik heb in de kerstvakantie een geweldig boek gelezen, ook uit de oude tijd. Dat was de bisschop G.C. Ryle. Misschien sommigen van u hebben gehoord. De bisschop van Liverpool, 1880 ongeveer, in Engeland. Uit een oude kerk die wij niet meer begrijpen wat cultuur betreft, maar was een geweldige broeder. En hij zei dit. Er zijn drie gevaren als we het woord brengen. Misschien de komende week als u die kans krijgt. Er zijn drie gevaren. Dat mensen meteen tot bekering komen. Dat is een gevaar, zegt hij. Dat begrijpen we niet vandaag, maar dat is waar. Als we geen aandacht geven en tijd geven aan de kosten. De tijd geven aan de moeilijkheden te presenteren die het kan geven om christen te worden. De Heer Jezus zegt, ga eerst even rustig zitten, bereken de kosten. Zodat je weet wat je doet. Dat is het eerste gevaar. Tweede gevaar, zegt hij, is dat we niet overtuigde zondaars oproepen om Jezus aan te nemen. Dat is ook een typisch verschijnsel van onze tijd. Neem Jezus aan. We hebben het nog nergens over gehad, maar neem hem aan. Dat is niet goed. Hij is de redder, maar je moet weten waarvan gered. En de derde gevaar is dit. Hij zegt dat we de belofte van de inwendige vreugde en vrede die het geeft als je christen bent, als reclameboodschap, als bewijs van bekering gaan gebruiken. Dat hoeft niet. Dat komt wel. Dat zijn de vruchten van de geest die achteraf komen. We moeten dat blijven brengen. Laten we de mensen tot bekering zien komen om de juiste redenen. Sommigen zeggen mensen, wat doe je op straat? Wel, ik bid nooit met mensen op straat. Nooit. Waarom niet? Ik geef de geest de tijd om die 5 minuutjes die ik maar krijg met iemand te gebruiken. En dat die tijd langer te maken, zodat ze de tijd krijgen om tot bekering te komen, om tot inzicht te komen, overtuigd te worden van rechtvaardigheid en zonde en oordeel. Geef hem de tijd. Hij kan het direct, maar bij de 99% van de gevallen heb je veel tijd nodig. Hij pakt de tijd. Laat het zaad maar rustig opkomen. Er is geen enkele boer die zaait en overmorgen de oogst verwacht. Niemand. Hij weet, er gaat wel een paar maanden overheen. Ik laat het zo. Wat echt is, dat komt op. Wat niet echt is, verdort. Heeft u het gelezen? Wat echt is, komt op. Laat dat maar aan hem over. We kunnen ook hem daarin vertrouwen. We hoeven de Heer niet voor de voeten te lopen. Wat niet echt is, is onbruikbaar. En zal ook nooit bereid zijn om voor hem te gaan leven. Iemand die half tot bekering komt, die is niet bereid om te lijden voor hem. Die heeft geen inzicht in de enorme dingen die hem geschonken zijn. Voorbeeldje. Stel, je gaat naar de dokter, Marit. Morgen. Je bent een beetje verkouden. En de dokter zegt, nou, hier is een pilletje. Succes. Over 3 dagen is het wel over. En 2 dagen later belt de dokter je op. En die zegt, luister, ik weet niet of je handig bent, maar mijn zolder moet geïsoleerd worden. En mijn gras moet gemaaid worden. Ik heb nog een paar klusjes. Ik kan je niet betalen, maar wil jij dat dit weekend komen doen? Wat denk je? Jij denkt, volgens mij is de dokter ziek geworden. Dat ga ik niet doen. Waarom zou ik dat doen? Die man heeft meer geld dan ik. Laat hij het zelf doen. 2 weken later ga je naar de dokter. En de dokter zegt, Marik, slecht nieuws. Je hebt nog 1,5 jaar te leven. Maar ik kan je nog opereren. Het is heel duur, maar ik betaal. Hier is het. En hij opereert jou en je bent van alles af. Kerngezond. 2 dagen later belt hij op. En hij zegt, Marik, ik weet niet of je handig bent. Maar mijn zolder moet geïsoleerd worden. En mijn gras moet eraf. Ik heb nog een paar klusjes. Zou je dat dit weekend gratis willen komen doen? Weet je wat ze zegt? Natuurlijk, man. Die komt eraan, zeg het maar, al moet ik een week blijven. Dolblij met haar redding, haar gezondheid, dat ze nog een paar jaar langer mag leven dan voorzien was. Iemand die echt tot bekering komt en de Heer Jezus heeft begrepen dat hij zo'n offer bracht, die zegt, Heer, zeg het maar. Zeg het maar. Ik wil uw hele dak isoleren. Ik wil alle gras eraf, natuurlijk wel. Maar iemand die half tot bekering komt, is niet tot bekering gekomen en zal dat nooit gaan doen. De prijs is hem te hoog. Hij heeft niet begrepen welke prijs hij heeft betaald. Oppervlakkigheid. De Heer Jezus vergelijkt het hier met planten. Stel, u heeft 2 planten thuis. Een hele grote en een heel kleintje. Als ik binnenkom, waar kijk ik naar? Naar die grote. Ik denk, wat een prachtige plant. Je hebt hier staan, fantastisch. Wat ik niet weet, is dat die enorme plant zulke worteltjes heeft. En Gea zegt, kijk eens naar mijn kleine plantje daar. Ik zie daar niks aan, er is niks aan te zien, zo'n klein plantje. Wat zij weet, is dat het kleine plantje hele diepe wortels heeft. En dan gaat de zon op, zegt de Heer Jezus. Dan gaat de zon op. En die zal komen. En wat is de zon? De zon staat hier voor verdrukking, vervolging. En Lucas zegt verzoekingen, allerlei woorden. Dat is de zon. En die zon komt. En welke plant zal het overleven? Die indrukwekkende grote plant? Nee. Die valt bij de eerste zonnestraal binnen 10 minuten om. Verdord. Heeft geen diepte. Zegt dit stuk uit de Bijbel. Die kleine plant die staat, die heeft wortels, die heeft vocht, die heeft voedsel. Die staat stevig en de zon kan er niks aan doen. Hij zal alleen maar groeien. De moeilijkheden zijn Gods middel in ons leven om ons te doen groeien. Die wortels naar beneden en u naar boven. Ik zag van de week op Facebook een mooie uitspraak, ik wil die even herhalen. Het is een soort cirkeltje. Harde tijden, tijden van moeilijkheden, maken sterke mensen. Sterke mensen maken goede tijden. Maar goede tijden, makkelijke tijden, maken zwakke mensen. En zwakke mensen zorgen voor moeilijke tijden. Heb je hem door? Anders zal ik bij de koffie nog een keer herhalen. Zo werkt dat. Wilt u sterk zijn als christen? Wel, dank God ook voor de problemen. Bid niet dat ze direct verdwijnen. Wat wij willen doen met jonge christenen, jij komt tot bekering en zegt, nou laten we maar dat maar weghalen bij haar slechte vrienden uit de wereld. Laten we maar gezellig hier in de ark brengen en zorgen dat ze geen contact meer heeft met die boze wereld. Slecht idee. De zon heeft zij nodig. Het zal blijken of haar bekering echt is alleen maar door de zon. Door de problemen. En wat echt is, zal opkomen. Wat niet echt is, zal verwelken. Een boom, zei iemand, is niet sterk door zijn vruchten en zijn takken, maar door zijn wortels. We zijn onder de indruk van de heerlijke appelsintjes en appeltjes en peertjes. Geweldig, mooi om te zien. Maar kijk naar onder de grond wat daar zit. En zo is het met ons ook. Hoe diep zijn uw wortels? Hoe diep zijn mijn wortels? Sta ik stevig? De praktijk bewijst dat. En de derde wat de Heer Jezus zegt, er is nog een groep mensen. Dat zijn de verstikten. Dat zijn de mensen die het horen. Vers 18 zegt het zo. En dit zijn zij bij wie, zij horen het woord. Dit zijn zij bij wie in de doorns gezaaid wordt. Zij horen het woord. Zij weten het. Dat is een hele andere groep. Ze hebben langer geluisterd. Ze begrijpen inderdaad een heleboel dingen. Ze horen het woord. Ze begrijpen het wel, maar ze trekken de consequenties niet. Dat is nou een andere zaak. Ze trekken de consequenties niet. Ze hebben geen afscheid willen nemen van de wereld. Ze willen van allebei een beetje. Ze hebben geen nieuwe agenda gekocht. Of hun oude agenda niet opnieuw ingedeeld. Prioriteiten gezet. Nu de Heere God de basis in hun leven. Hebben ze niet gedaan. En dan verstikt het. Dan komen daar allerlei andere dingen bij. Verleiding, zorgen, begeerte en al het andere, zegt de Heer Jezus. En die verstikken het woord. Kent u zulke mensen? Er zijn misschien ook wel zulke mensen geweest. We zijn een tijd verstikt geweest. Want we probeerden van twee walletjes te eten. Dat kan niet. Dat kan niet. Laten we de Heere dienen. En ik weet, het is verschrikkelijk moeilijk. Want deze wereld, meer dan in die tijd van hem, het wemelt van de verleidingen toch? Kijk maar naar uw brievenbus. Van de week zit het weer 3 keer vol met zo'n pak reclame. En u bent de hele week bezig om al die prijzen te bekijken. Al die leuke dingen, lekkere dingen. En het is zoveel, veel meer dan 100 jaar geleden. Het is ook moeilijk. Ik loop vaak langs de brievenbussen om die papiertjes erin te doen. Maar bij 9 op de 10 mag dat niet meer. Heb je ook zo'n brievenbus? Nee, nee, staat er dan op. Of ja, nee, of nee, ja, ik weet dat soms niet meer. Wat ik nou wel of niet mag. Wel, ik snap het wel, omdat we te veel van die blaadjes in de brievenbus krijgen. Ik snap het wel, er zijn te veel dingen. Mensen zijn het moe, ik ook. Het is wat lastig voor mij, want ik wil het goede nieuws erin doen. En dat mag dan niet meer. Maar iemand zei, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon aanbellen. En zegt, meneer, ik mag het niet in die bus steken, maar ik mag je wel persoonlijk afgeven, toch? Dat is ook een idee. Kijk, gratis proberen van de week. Ja. We moeten middelen zoeken. Het is niet gemakkelijk om te zaaien. Maar er zijn nog steeds mogelijkheden. Mensen, dit alles is niet de bedoeling voor u en mijn leven in 2017. Gelukkig eindigt de Heer Jezus, en ik wil het ook doen met het goede. De goede grond, heb je het gezien? Er is nog goede grond. Niet? Er is nog goede grond waar het zaad nog graag ontvangen wordt. Het is er nog. Niet veel, maar het is er. En we moeten dat doen. De bedoeling voor u en mijn leven is dat wij vrucht dragen. 30, 60, 100 fout. De vrucht van heiliging, dat is het eerste waar God naar kijkt. De tweede, de vruchten van de geest, het karakter van de Heer Jezus. Dan goede werken die hij heeft voorbereid voor een ieder die hem lief heeft. En tenslotte ook nog zielen van verloren mensen. Allerlei vruchten. Hij wil het zien in u en mijn leven in 2017. En mensen, u kunt dat allemaal niet voortbrengen. Dat doet hij wel. Het enige wat wij moeten doen is zaaien. En laten we het echte evangelie zaaien. Zodat we geen onkruid krijgen, maar tarwe. Geen onwijze maagden, maar wijze maagden. Geen rommel, maar echte, vette, goede vis in ons evangelienet. Geen bokken, maar schapen. Dat onderscheid maakt de Heer Jezus. Tot slot dit. Dit alles, mensen, dat zaaien, gebeurt langs de weg. Langs de weg in de wildernis, want deze wereld is een wildernis. Als de Heere God vandaag van boven naar beneden kijkt, wat ziet hij? Een wildernis. U ook, ik ook. Maar hij ziet het nog beter van bovenaf. Het is een wildernis. Maar God kijkt van bovenaf. En wat ziet hij in die wildernis? Hij ziet er af en toe een klein tuintje. Van goede grond. In die stenige, lijkt wel Smoland, niet stenige wereld, die wildernis. Dan zegt hij, af en toe is daar een klein stukje goede grond. Als je daar zaait, dan gaan we straks genieten. En de Heere God loopt door die tuintjes heen. En hij begiet de plantjes. Hij geeft alles wat het nodig heeft. Goede grond, zon, water, alles. Rust en tijd. En hij loopt daar doorheen. En het komt op. En dan plukt hij. Hij plukt de bloemetjes. Laat me mijn bloemen vergelijken. Hij plukt een prachtig boeket. Hij plukt krachtige rozen. Van die op, kent u die rozen in de gemeente? Dat zijn, ja, er zitten een paar rozen onder ons. Van die geurende mensen. Ze vallen meteen op als je binnenkomt. Je hebt ook onopvallende madeliefjes. Kent u die? Nee, die kent u niet, want die vallen niet op. Maar die zijn er ook. Die zijn er ook onder ons op dit moment. Van die kleine bloemetjes. Rozen en madeliefjes. Je hebt ook nog schuchtere vergeetmenietjes. Kent u die? Nee, dat is ook onbekend. Maar die zijn er ook. Onder ons. En de Heere God plukt ze allemaal. Met hun eigen geur en hun eigen kleur. Er zijn ook muurbloempjes. Ja, of sterke amaryllissen zijn er ook. Van die enorme indrukwekkende mensen. Vroeg- en laatbloeiers. Allerlei. Je vindt alles in God zijn tuin. Allemaal. En hij plukt ze allemaal. En hij maakt daar een prachtig boeket van. Dat is de bedoeling van deze gelijkenis. Dat God straks rondloopt met een prachtig boeket. En hij plukt ze hier. Ieder op zijn tijd. Sommige mensen zullen vandaag geplukt worden. Of in 2017. Sommigen over 30 jaar. Worden allemaal geplukt. Niet om weggegooid te worden. Maar om deel van dat enorme boeket te worden. En weet u waar hij ons gaat planten? In de eeuwige grond. Van zijn komende koninkrijk. Daar gaat hij dat doen. Zo samen de Heer dank. O Heer, we danken u. Dat wij zo prachtig nieuws hebben. Dat wij geen onzin of nietszeggende dingen hoeven te zaaien, zoals de wereld doet. Maar dat wij een eeuwig zaad hebben van het woord, van het evangelie van de Heer Jezus. En dat wij dat mogen zaaien. Heer, wat heeft deze wereld het nodig? En we bidden met elkaar, Heer, op dit moment, voor Nijkerk en omgeving. Dat u de stenen wilt weghalen, Heer. Dat u de grond wilt verdiepen, goede aarde wilt geven. Dat mensen in de komende tijd, Heer, dat zaad zullen ontvangen, op welke manier dan ook. En dat u het zult bevruchten en dat het straks deel uit zal maken van het boeket waar wij al een deel van zijn. Heer, we bidden dat met elkaar. Tot eer van uw naam, Heer, dat uw boeketje niet klein zal blijven, maar groot. Met allerlei soorten bloemen. We danken u, Heer, dat we dit in onze handen hebben. En we bidden, Heer, dat we dat evangelie zullen blijven brengen. In Jezus' naam. Amen. Amen.